Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante zaken. In samenwerking met onder meer Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en tegenover mij Mischa Spelt, die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
We leven in een wereld die wemelt van het onzichtbare leven. Op onze huid, in onze darmen, in de lucht en in de natuur bevinden zich ontelbare micro-organismen. Sommige zijn onmisbaar voor ons bestaan, andere kunnen ernstige ziekten veroorzaken. Sinds de coronapandemie zijn virussen meer dan ooit onderwerp van gesprek. Maar wat zijn virussen nu eigenlijk? Onze gast van vandaag bestudeert die wereld al jaren. Ik ga met hem in gesprek over zijn vak, over virussen en over wat we daarvan kunnen leren. Welkom Ivar Lede, arts, microbioloog bij Ter Gooi MC en Amsterdam UMC.
Goedemorgen. Ja.
Goedemorgen. Ivar, om te beginnen, zou jij iets over jezelf willen vertellen? Ik heb begrepen dat je vroeger infectioloog wilde worden.
Ja, dat klopt. Nou, mijn naam is Ivar Lede. Ik ben inderdaad arts microbioloog geworden. En toen ik geneeskunde, ik wilde altijd dokter worden, maar ben 4 keer uitgeloot. Of in de 4e keer pas ingeloot. Ben ik biologie gaan studeren. En toen ik in mijn 4e jaar bijna bioloog was, werd ik ingelood en kon ik dus geneeskunde gaan studeren. En tijdens mijn studie geneeskunde dacht ik dat ik infectieziekte het leukste zou vinden. Dus ik wilde toen heel graag infectioloog worden. Maar tijdens mijn co-schappen kwam ik erachter dat het interne vak iets minder goed bij mij past. En toen wist ik het heel even niet meer. Heb ik ook nog uitstapjes gemaakt naar de chirurgie. En dat was het ook niet helemaal. En toen dacht ik, ja, wat wil ik eigenlijk ook alweer? Ik wilde altijd iets met biologie, iets met infectieziekten. En dat heb ik toen gecombineerd in het vak microbiologie. En eigenlijk, achteraf gezien, ben ik in de wieg gelegd om arts-microbioloog te worden. Want zowel mijn vader als mijn moeder werkten allebei als laborant op het microbiologische lab. En als kind kwam ik al op het lab en kleurde al grammetjes en hielp mijn moeder in de weekenddiensten.
Daar krijg je veel van mee, hè? Dan
krijg je veel van mee, ja.
Ja, ja. Wat doet een microbioloog nou op een gemiddeld werkdag?
Ja, we zijn een beetje misschien makkelijk om te zeggen, zeg maar, de consultant van de dokters. Dus wij doen laboratoriumdiagnostiek en geven ook advies over behandeling van infectieziekten. En daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de infectiepreventie in het ziekenhuis. Dus wat we op een gemiddelde dag doen, zeg maar, komt iemand bij de chirurg. Die heeft een botbreuk. De chirurg opereert en de botbreuk wordt hersteld. Helaas ontwikkelt zich ook een wondinfectie. En dat kan de chirurg meestal ook nog wel prima zelf oplossen. Dus die start antibiotica. Maar het helpt niet. En de roodheid breidt uit. De patiënt blijft koorts houden. En dan bellen ze heel vaak dus ons. En dan geven wij advies over welke materialen ze moeten insturen. Welke antibiotische dekking ze kunnen veranderen om die patiënt beter te maken. En dat doen we dus niet alleen maar voor de chirurg, maar dat doen we voor de neuroloog, dat doen we voor de internist, dat doen we voor de uroloog, voor de kinderartsen. Dus ons vak is eigenlijk heel breed. En we geven eigenlijk, want elk vakgebied heeft infectieziekten. De gynaecoloog, noem het maar op. Zelfs de psychiater belt ons, want die heeft ook, verwachten mensen niet, maar die heeft ook mensen die in de war zijn en zichzelf soms verwaarloosd hebben en wonden hebben of een urineweginfectie hebben en daardoor afwijkend gedrag vertonen. Dus wij hebben een vak waarbij we voor vrijwel alle specialisten in het ziekenhuis, maar zelfs ook daarbuiten ook, huisartsen bellen ons, verpleeghuisartsen, geven we advies over infectieziekten als de gewone richtlijnen er niet meer uitkomen, zeg maar. Als het moeilijk wordt.
Ja, en een GGD en dergelijke.
Met de GGD ook, hebben we ook contact. We werken ook nauw samen met de GGD. We hebben regulier overleg met de GGD. Hier in Gooi en Vecht. Dus hier kennen we goed.
Ja, en je had het over verpleeghuizen. Komt het daar veel voor? Is daar veel?
Ik zou bijna zeggen, waar er mensen zijn, zijn er infectieziekten.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
Dus
ja.
Overal, het komt overal voor. En ook mensen in verpleeghuizen hebben urineweginfecties of moeten revalideren en hebben een longontsteking of een huidontsteking. Je kunt zo gek niet bedenken of het kan ontsteken. En, en heel veel hoeven ze ons niet voor te bellen, want kunnen de dokters prima zelf. Maar als het lastig wordt of het werkt niet, het zoveelste kuurtje slaat niet aan, dan vragen ze ons in consult.
Ja, dan ga je in overleg. Ja. We hebben het over bacteriën en virussen. Ik denk even terug aan waar we het in het voorgesprek over hadden. Want we hebben te maken gehad kort geleden met het Hamta-virus. Jij vertelde een voorbeeld. Wil je dat nog eens vertellen?
Ja, het Hantavirus is natuurlijk recent uitgebreid in het nieuws geweest met dat cruise ship waar mensen eigenlijk geïsoleerd moesten worden omdat het rondging op dat schip. Dat is eigenlijk ook heel uitzonderlijk voor dat Hantavirus, was een speciale variant die van mens tot mens overdraagbaar was. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat het ook gewoon in Nederland voorkomt. Niet deze speciale variant. Die komt alleen maar in de Azië. Was Zuid-Amerika, geloof ik, voor. Het heet ook Andes-virus. Maar Twente en omstreken, daar in de Achterhoek, hebben we de rosse woelmuis. Die dragen ook hantavirussen bij zich, het pumila-virus. En je hebt in Nederland drie typen hantavirussen die voorkomen. En ze komen met name bij knaagdieren voor. En wat we dan typisch zien, en die knaagdieren, die virussen zitten dan in de urine en in de uitwerpselen. En heel vaak in het voorjaar is mensen hun garage gaan schoonmaken en loodsen uitbezemen. Dan ademen ze die opgedroogde keuteltjes ademen ze eigenlijk in. En dan zien wij, zeker in bepaalde regio's, zie je dan een verheffing van mensen met een hantavirusinfectie.
Ja, toch, misschien ligt het aan mij, maar ik had er nog nooit van gehoord. Tot het dus voorkwam. Ja, dat geldt voor jou niet natuurlijk, maar ik ken dat helemaal niet. Maar
nee, dus er komen best veel. Het is ook heel regionaal en het haalt ook niet altijd het nieuws natuurlijk. En ook mensen weten dan niet per se dat ze zeggen een virus. Dus ze weten dan niet per se dat het een hantavirus is.
Dat is het dan.
Zijn dan ziek geworden door een virus. Maar het is ook een hantavirus en dat komt gewoon in Nederland voor. En het is met name bij knaagdieren.
Ja, ja. Virussen, bacteriën, hoe belangrijk zijn die voor het dagelijks leven?
Het dagelijks leven, dat is. Ik denk niet dat je nu de gist bij de bakker bedoelt. Dus ook in de levensmiddelenindustrie worden heel veel gebruik gemaakt van virussen, van bacteriën en gisten. Yoghurt en. Kaas, noem het maar op, brood wordt allemaal ook gemaakt met micro-organismen. Maar ook voor het menselijk lichaam hebben wij in onze darm een heel ecosysteem aan bacteriën en virussen zitten. Waar wij ook samen mee leven. Er zijn bepaalde bacteriën die vitamines voor ons maken, die we zelf niet kunnen maken. Dus het is ook een symbiose, een samenleven met die micro-organismen. Dus ze zijn heel belangrijk voor ons. Ook op onze huid zitten heel veel bacteriën. Maar die beschermen ook. Maar het wordt pas vervelend als er bacteriën bijkomen die er eigenlijk niet horen. Dus die dan de balans verstoren. Of als barrières worden opgeheven. Dus als je een snee in je huid krijgt, dan hef je eigenlijk je normale weerstand hef je even op. En dan krijg je, we noemen dat opportunistische infecties, opportunistische bacteriën, krijgen de kans om je dan te infecteren. En sommige mensen hebben ook van nature verminderde weerstand. Mensen met bijvoorbeeld met kanker, die hebben van nature minder weerstand. Of ze krijgen juist chemo, waardoor je weerstand natuurlijk helemaal plat ligt. Ja. Maar ook de ouder wordende mens. Naarmate je ouder wordt, neemt je ook van nature je weerstand wat af. Dus kan je ook steeds meer vatbaar worden voor infecties.
Ja. Maar ja, het is dus niet per se slecht. We hebben ze ook nodig.
Er zijn goede bacteriën en er zijn slechte bacteriën.
Ja, precies.
Ja, het gaat twee kanten op. Dus we hebben ze ook nodig. Ja.
Ja. En je zei ook in het voorgesprek, virussen zijn moeilijk te bestrijden. Hoe moet ik dat zien? Hoe komt dat?
Ja, wat zijn virussen? Virussen zijn eigenlijk kleine pakketjes erfelijk materiaal. DNA of RNA-virussen hebben we dan. En die deeltjes hebben eigenlijk een levende cel nodig om zich te vermenigvuldigen. Dus de definitie voor leven is ook eigenlijk dat je gewoon als cel, als zelfstandig je kunt voortplanten. Dus als organisme heb je niet een ander organisme nodig om je voort te planten. Dat is eigenlijk de definitie van leven. Dus bacteriën die kunnen zelf delen, dus dat is ook levend. Maar virussen, dat is eigenlijk, zeggen we daarvan, daar trekken we de lijn. Bijvoorbeeld ook bepaalde eiwitten, prionenziekte wordt, dat is ook een ziekteverwekker. Maar dat noemen we ook niet levend, omdat het een andere cel nodig heeft om meer deeltjes van zichzelf te maken.
Ja. Waarom veroorzaken sommige virussen nauwelijks klachten en andere een pandemie?
Ja, dat is aan de ene kant een hele moeilijke vraag. Aan de andere kant, er zijn virussen die al heel goed aangepast zijn aan de mensen. De mens is eigenlijk, wij zien onszelf natuurlijk als heel bijzonder, maar eigenlijk zijn we ook gewoon een diersoort. En bacteriën en virussen die specialiseren zich eigenlijk op bepaalde diersoorten of soms zelfs plantensoorten. Hè? Dus ze komen overal voor. Waar het misgaat is wanneer je zeg maar een nieuwe introductie krijgt vanuit de dierenwereld of de omgeving waar mensen nog niet aan gewend zijn. En dan zie je dat het heel, heel ziektemakend kan zijn en dat mensen daar ook aan doodgaan of ernstig ziek worden. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat helemaal geen slimme strategie voor een virus. Want ik vertelde net dat ze een levende cel nodig hebben om te delen. Dus de virussen die zich heel goed hebben aangepast aan de mensen zijn bijvoorbeeld herpesvirussen, de koortslip kent iedereen wel. Dat draag je leven lang bij je. Het is heel vervelend. En als je af en toe steekt het weer op en dan krijg je weer een koortslip. Maar je gaat eigenlijk niet dood aan. En het virus kan zich dus ook heel makkelijk verspreiden. Partners, omgeving, familie, vrienden. Dat is heel slim. Dus dat je wel je verspreidt, maar niet je gastheer doodmaakt. Want dat is helemaal geen slimme strategie. Dus ebola, wat we nu ook in Centraal-Afrika zien, is een nieuwe introductie van een virus dat eigenlijk niet bij mensen thuis hoort. En dat die mensen daardoor die mensen gaan dood, dus de gastheer gaat dood. Dus het virus is nog niet aangepast aan die gastheer.
Ja. Even over corona. Zeg maar, hebben we echt iets geleerd sinds corona over infectieziekten?
Dat is een hele brede vraag.
Ja.
Dus heeft u even. Maar we hebben wetenschappelijk is het hele virus binnenste buiten gekeerd. Ook is heel veel onderzoek gedaan naar de verspreiding, naar hoe de cel binnenkomt, welke mensen ziek worden. Heel veel verschillende modellen. Dus er is heel veel geleerd over het coronavirus. Coronavirussen waren overigens niet nieuw. We hadden al heel veel. We kenden al vier soorten coronavirussen die al bij de mensen al circuleerden en dat gewoon normale verkoudheidsvirussen waren. En dit was eigenlijk ook weer zo'n variant die de mensen nog niet hebben gezien, waar ze dus ernstig ziek van werden en ook nog geen weerstand voor was in de populatie. Hè, want dat is ook een recept voor een pandemie, dat er nog geen immuniteit is in de bevolking. Dus dat eigenlijk iedereen nog besmet kan worden. Maar hebben we wat geleerd? We hebben heel veel geleerd. En tegelijkertijd denk ik ook dat we het ook alweer een beetje vergeten zijn. Dus met name pandemische paraatheid. Dus dat we ook... er komt ooit weer een pandemie. Wanneer weten we niet. Dat kan bij wijze van spreken volgend jaar zijn of over 100 jaar. En niemand die het weet. Maar je moet je er wel op voorbereiden. Maar dat is altijd lastig.
Hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? Als particulier, als mensen?
Ja, nou, misschien als individu niet zozeer. Maar als maatschappij moeten we natuurlijk investeren in protocollen, in communicatielijnen, maar ook op het lab. Er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn om nieuwe virussen of bacteriën aan te tonen. Dus zoals de teststraten, iedereen weet het nog. Maar dat moest ook enorm opgeschaald worden. Hoe doe je dat dan? Hebben we die capaciteit dan? Dus daar moeten we wel in blijven investeren. Dat we, als er weer zoiets in de lucht komt, dat we heel snel kunnen schakelen.
Ja, en gebeurt dat, denk je? Gebeurt dat bij jullie op het lab?
Het gebeurt. Wij zijn als ziekenhuis, als lab ook aangesloten. Maar tegelijkertijd hoorde ik ook dat er ook heel erg wordt bezuinigd op preventie. En je kunt het geld maar één keer uitgeven. En het lastige van preventie is, je geeft het uit voor iets wat je niet wilt dat er gebeurt. En als je het heel goed doet, gebeurt het ook niet. Maar dan lijkt het net alsof je het niet nodig hebt gehad.
Ja, het is nog niet echt zichtbaar. Hè?
Het is niet zichtbaar.
Tastbaar nog.
Nee, en eigenlijk is het pas tastbaar als het om zich heen grijpt. Maar dan ben je dus eigenlijk te laat.
Ja, ja, ja. En klimaatverandering hebben we het ook even over gehad. Speelt dat ook een rol?
Ja, wat we zien is dat vroeger had je virussen en bacteriën die alleen maar in tropische orde konden mensen ziek maakten. En dat is omdat virussen en sommige bacteriën hebben vectoren nodig. Dat noemen we, andere, vaak zijn het insecten. Noem de mug, die bijvoorbeeld de malaria-mug is een heel bekend voorbeeld waar je door geprikt wordt. Maar als die mug niet in noordelijke regio's kan overleven omdat het te koud is, dan kun je hier dus ook nooit malaria krijgen.
Ja, dus ja.
Maar
begrijp het, ja.
We met deze temperaturen, zoals we hier vandaag erbij zitten, zou de malaria-mug hier prima kunnen gedijen. Dus als wij ook zo dit soort temperaturen krijgen, rukken dit soort insecten ook op. En die brengen dus ook bepaalde virussen met zich mee. En het is niet alleen maar theorie. Want we zien al in Frankrijk en Spanje en Italië voorbeelden van virusinfecties die voorheen daar nooit voorkwamen.
Nu al, ja.
Nu al, ja.
Ja, ja. En ons reisgedrag heeft natuurlijk ook mee te maken de laatste decennia. We gaan steeds verder weg.
We gaan steeds verder weg. Vroeger ging je naar Drenthe. Dat was dan op de hei.
Ja, de camping op.
De
ja.
camping op.
Ja.
Maar tegenwoordig gaan we naar Tanzania of Krugerpark. Het kan zo gek niet. En mensen worden ook... En wat ook zo is dat ook mensen met afweerziekten toch steeds verder op reis gaan. Mensen die aan dialyse zitten. Het is ook heel fijn, hè? Dus het is niet alleen maar een nadeel. Dus mensen kunnen in een ander ziekenhuis ook worden gedialyseerd. Maar die nemen dan ook weer souvenirtjes mee terug. En dat zijn niet altijd de souvenirtjes die je bij het winkeltje koopt. Nee, maar ook bacteriën en virussen.
Ja.
En dat zien we dus ook steeds. Dat we zien daar ook voorbeelden van. Dat ook, ja, importziekte noemen we dat dan. Dat mensen daarmee terugkomen.
Maar je moet, ik ben zelf ook wel verder weg geweest. Je moet je laten vaccineren. Maar dat is geen garantie dat er niets mee terugkomt.
Nee, zeker niet. Want je kunt je niet voor alles vaccineren. Voor bacteriën, voor heel veel bacteriën, zeg maar, kan je niet vaccineren. Neem de bekende ziekenhuisbacterie, dat is MRSA. Als je in een buitenland ziekenhuis wordt opgenomen, dus je bent op vakantie en je wordt daar niet goed en je moet het ziekenhuis in, dan is er een hele grote kans dat je ook gekoloniseerd raakt. Dus ja, drager wordt van die bacterie. Je hoeft er niet eens per se zelf ziek van te worden, maar je draagt opeens wel een hele resistente bacterie
met je mee. Ja.
En vaak is het ook zo dat je daar uiteindelijk zelf ook ziek van wordt. En dan heb je opeens een hele resistente bacterie. En dat zien we vaker. In het ziekenhuis screenen we daar ook op. Dus ik zei ook dat wij ook verantwoordelijk zijn voor de infectiepreventie in het ziekenhuis. Dus dat is ook een van de standaardvragen. Bent u recent opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? Want dan moeten wij dat hele, gaan we van alles en nog wat opkweken om te kijken of er resistente bacteriën aanwezig zijn. Zodat het niet verder verspreidt in het ziekenhuis.
Nou hebben we allemaal die vaccinatieperiodes gehad. Hè? Ja. Er waren ook mensen die daar niet aan mee wilden doen. Mm-hmm. Maar stel er zou morgen iets uitbreken. Hebben jullie al nieuwe vaccinaties klaar liggen, zeg maar? Nee, zijn jullie al verder daarmee?
Nou kijk, de technologie, die staat, zeg maar. Er is heel veel ervaring mee opgedaan. En ook met de nieuwe technologieën, dat RNA-vaccin. Het mooie daaraan is dat je heel snel een nieuw vaccin kunt ontwikkelen. Want voor de virussen die er al zijn, hebben we van alles liggen. Een onderdeel van de paraatheid is ook, is er dan voldoende voorraad? Dus daar heb ik ook geen zicht op. Dat is niet iets waar ik mij dagelijks bezig mee hou. Maar als het iets nieuws is, moet je dat ook weer snel ontwikkelen. Maar die technieken bestaan. Maar je moet dat er ook dan snel uitrollen.
Ja, ja. Maar ik neem aan dat daar een soort protocollen voor klaar liggen. Nou, om dat snel te kunnen
uitrollen. Dat is dus ook, hè, de paraatheid, dus dat is onderdeel van.
Dat kost natuurlijk geld ook.
Geld, maar ook, is dat er? Ook, ja. Ook regulatie. Want normaal gesproken krijg je niet een vaccin binnen een paar maanden van test naar de markt, zeg maar. Dus ook daar moeten al de notified bodies, de overheden, moeten meewerken om dat zo snel mogelijk dan goed te keuren. Zodat het ook daadwerkelijk gegeven kan worden, niet ergens onderaan een stapel beland.
Ja, precies. En zijn er ook, voor zover je weet, contacten over met buitenlandse?
Ja, kijk, met ziekenhuizen, ik zit met, niet zelf met, in al die, maar ja, er wordt op
qua jouw werk, dus,
WHO-niveau, ja. De World Health Organization, wordt er samengewerkt. En daar zijn er allerlei mensen die verschillende ziektebeelden in de gaten houden. Nu ook ebola. Dat wordt dan ook door buitenlandse overheden gecommuniceerd, zodat iedereen en wereldwijd gedeeld, zodat alle landen daarop voorbereid zijn. Dus de GGD, maar onze RIVM. En zo heeft elke land een RIVM, zeg maar. En die zitten weer samen in een hele grote overkoepelende organisatie. Dus er gebeurt wel heel veel.
Ja. Ja. Ik heb nog een halve minuut voor een laatste vraagje. We zijn alweer bijna aan het einde. Wat moeten mensen weten over virussen? Kunnen ze er zelf iets aan doen?
Dat is een lastige vraag. Zeg maar, wat je zelf kan doen is hygiëne. Dus, handen wassen, je fruit wassen. Zeker als je in het buitenland bent. En ook schillen. Dus zorg ervoor dat je netjes je hygiëne betracht.
De alledaagse dingen.
Geen wilde honden en katten aaien.
Ja, oké. Nou, dan zijn we alweer aan het einde van deze uitzending van Ennagooi Spreekuur. Wil je het nog eens terugluisteren? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Volgende week zijn we er weer om 21:30 hier bij NH Gooi. Iva Leede, hartelijk dank voor dit boeiende gesprek.